Zo, we hebben vandaag veel jongeren in de dienst. De oudste klas van de zonderschool is er ook. En vorige week toen kwam Frans junior naar me toe. En die heeft wat te maken met die zonderschool, geloof ik. En die zegt van, Gijs, ik heb gehoord dat jij volgende week spreekt. En de oudste klas van de zonderschool is in de dienst. Nou, of ik eraan wilde denken. Nou, ik vind dat Ed er al genoeg aan gedacht heeft door jullie aandacht te trekken met een mooi verhaal. Ik vind het wel een beetje te veel moeite om een mooi verhaal te vertellen en dan helemaal zo nat te worden. Ed, zat je haar nog goed? Ja. Dat is ook heel belangrijk, hè? Zeker voor jonge lui. Voor mij is het niet zo belangrijk meer, eerlijk gezegd. We hebben een hele typische week met elkaar. Want ik heb dit onderwerp uitgekozen. En waarschijnlijk is dat gebeurd omdat ik wat van de liederen opgevangen had die gezongen zouden worden. Maar ik weet dat niet zeker, want ik kwam pas 4 dagen later op het idee. Dus wat dat betreft loopt dat toch een beetje anders. Tevens is het zo dat we met dit gedeelte bezig zijn op de toerusting. En nou heb ik ook nog gezien dat we volgende week in de dagelijkse bijbellezing dit gedeelte ook behandelen. Dus het wordt een hele week, Romeinen 8 vers 35 tot 37 of tot 39 of zo. Wat ik van plan was, is juist omdat er zoveel jongeren zijn, het een heel klein beetje, niet oppervlakkig, maar wel licht te houden. En als je nou echt diep wil gaan, dan gaan we lekker naar de toerustingsbandjes luisteren. En vandaag gaan we met elkaar misschien in dingetjes die zo in ons dagelijks leven kunnen gebeuren, is nadenken over dit gedeelte van Romeinen 8. Maar voor we dat gaan doen, gaan we bidden. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we fantastische liederen mochten zingen, waarin u de alle eer en lof en dank krijgt, waarin u ons vertelt dat wij in Christus, uw Zoon, meer dan overwinnaars zijn. Waarin we mochten nadenken over het feit dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Dank u wel, Vader, dat we die dingen zingen. En als we dat zingen, dan is het ook een beetje een belijden in ons hart. We spreken die woorden uit in ons gezang en ik bid u maar dat we het dan ook bevestigd krijgen in ons hart. Dank u wel dat u nabij bent en wilt leiden in het luisteren, in het spreken, in het overdenken van uw woord. Dat het ons mag helpen om heel dicht bij u te leven. Dat het ons mag leiden op de weg die we gaan. Dat het ons zal steunen en sterken wanneer we het soms even niet meer zien zitten. Dank u wel, Vader, dat u nabij bent. Zo dicht nabij dat u zelfs woning heeft gemaakt in ons met uw geest. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is zo dat deze brief, dit gedeelte wat we nu gaan lezen, dat staat natuurlijk niet helemaal op zichzelf. Het staat in een wat breder verband. En het begint al in vers 1 van hoofdstuk 8. Waarin Paulus heel duidelijk zegt, en hij spreekt dan omdat God hem zegt dat hij dat moet zeggen. Hij zegt, zit goed tussen God en ons. God veroordeelt niemand meer, God straft niemand meer. Het zit helemaal goed, omdat Jezus Christus voor ons gestorven is. En omdat hij ons daarvan vrijmaakt. Je hoeft niet meer bang te zijn voor God. En vroeger was dat misschien wel zo, maar nu is dat niet meer. En een volgend gedeelte, daarin zegt de apostel van, er is wel heel veel lijden in de wereld. En veel verdriet. In heel de schepping is er lijden. Maar dat gaat ook een keer veranderen. Het wordt een keer helemaal nieuw. Dan zal alle ziekte, dan zal alle pijn over zijn. En het mooiste is dat hij aan ons belooft als gelovigen, dat wij er het eerste wat van zullen merken. Dat wij de eerste zijn bij wie al dat verdriet en al dat lijden en die pijn over zal zijn. En ten derde, en dat is het gedeelte waar we vandaag dan een beetje over nadenken. Hij verzekert ons, die apostel, dat God ons lief heeft. En dat niets tussen zijn liefde en tussen ons in kan komen. Nou, stellen we altijd wel een heleboel vragen. Als er lijden en verdriet is. Ja, maar, hè, we zaten donderdagavond zat ik in de Aken. Met een paar andere mensen zaten we wat vertaalwerk te doen. En wat zag ik er op een grote sheet staan? Als God liefde is, puntje, 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 waarom Haiti? Ja, dat is gelijk een vraag die we stellen. Als God liefde is, en nu zegt Paulus, en ik geloof dat vanuit dat God liefde is, en toch Haiti. Of misschien kunnen we het heel veel dichter bij huis trekken. Waarom is mijn opa zo ziek? Of waarom is... Ja, waarom? Al die vragen die we hebben, en dat zijn vragen, dat zijn eerlijke vragen, maar het zijn wel vragen waardoor je laat merken dat je eigenlijk niet helemaal 100% gelooft dat God wel liefde is. En nou geeft Paulus, die apostel die dit gedeelte geschreven heeft, geeft antwoord op die vragen. Paulus zegt, ja, nou God geeft gewoon niet alles wat we graag willen. Nou, fijne God kan je dan denken. Geef niet eens wat we graag willen. Nee, niet alles wat we graag willen is ook goed voor ons. God doet niet altijd onze zin. En misschien is dat een antwoord dat je, waarvan je zegt, van, nou dat vind ik niet zo'n sterk antwoord. Ik heb liever een andere God. Maar er is geen andere God. En dat is gelukkig geen probleem. Dat is gelukkig heel goed, want God heeft ons zo lief. Dat hij zegt, al dat verdriet, al die haat, al dat lijden dat er nu is, ik ben bezig om dat te laten verdwijnen. Ik ben bezig om dat helemaal te veranderen, dat alles een keer nieuw wordt. En hij is bezig om zijn liefde aan ons bekend te maken. Hij zegt toch, niets kan je scheiden van de liefde die ik heb en voor jullie, die is in Christus Jezus onze Heer. God geeft zijn Zoon, Jezus Christus. En hij heeft hem oneindig lief. En toch stuurt hij zijn Zoon naar de aarde om hier te sterven. Aan een vloekhout, aan een kruis. Op een manier die zo vreselijk is. En hij stuurt hem niet alleen voor goede mensen. Nee, juist niet. Hij stuurt hem voor vijanden. Hier Jezus is gekomen voor vijanden. Nou denk je, ik ben helemaal geen vijand. Oh nee? Wanneer je niet gelovig bent en wanneer je denkt dat je het zelf allemaal beter weet, dan ben je eigenlijk nog een beetje een vijand van God. We waren allemaal vijanden, alle mensen waren vijanden. Toen de Heer Jezus kwam, waren alle mensen vijanden van God. En toch heeft de Heer Jezus gezegd, ik hou zoveel van jullie, dat ik mijn leven wil opofferen om jullie te redden. En nu is het fantastische, God heeft ons uitgekozen om geen vijand meer te zijn. God heeft ons uitgekozen om ook hem lief te hebben. Weet je wat het fijn is van liefde? Moeilijk gezegd, het bouwt op. Weet je wat dat betekent? Dan heb je een boel voor elkaar over. Als je liefde in je hart hebt, dan heb je veel voor elkaar over. Dan ben je zelfs geneigd, dan wil je zelf dingen doen die je eigenlijk niet zo leuk vindt om te doen, om die ander een plezier te doen. Dan doe je zonder vragen... Help je mee met de afwas bijvoorbeeld? Of doen jullie dat? Of je ruimt zonder mopperen in je kamer op? Nou, wat is dat? Of ook niet met zo'n lang gezicht je huiswerk gaan zitten maken? Allemaal dingen waarvan je kan zien van nou... Mijn vader en mijn moeder, die hebben toch wel eens veel last van me. Ik ga het eens een beetje anders aanpakken. En niet alles met een lelijk gezicht doen, maar... Nou ja, lachen, dat is een beetje veel gevraagd. Maar dan toch een beetje neutraal kijken, zal ik maar zeggen. Weet je, tegenover liefde staat haat. En als liefde opbouwt, als liefde iets fijn laat zijn... Dan is haat, breekt het weer af. Haat maakt alles kapot. Haat is dat je een hekel aan elkaar hebt... Of misschien zelfs bezig bent om iemand te pesten. Omdat je jaloers bent. Dat je het een ander niet gunt. En dat je allemaal plannetjes maakt met vrienden of vriendinnen om die ander eens een beetje te pakken te nemen. Of zelfs leugens te vertellen over een ander. Zodat het net lijkt of die heel slecht is. Al die dingen die gebeuren. Liefde, maar ook haat. Al die dingen gebeuren om ons heen. En misschien overkomt het jullie ook. Of misschien doe je er zelf wel aan mee. Nou, God is nu bezig om in ons hart die haat en die lelijke dingen te veranderen in liefde. En wanneer dat gebeurt, ja, dan gebeurt er zoiets geks. Als het in je hart een beetje op orde komt, dan is het zo dat die slechte gedachten weggaan. Dan heb je ook minder verlangen of om beter te zijn dan een ander. Of zelfs een ander opzij te zetten of lelijk over hem te praten. Weet je, dat al die lelijke dingen die je wel eens in je hart hebt, die maken dat je bang wordt. Dat is heel gek. Je denkt dat je dan net alsof je beter bent dan een ander. Maar in je hart komt er allemaal angst. Want stel je voor dat een ander het bij jou gaat doen. Of, en s'nachts, want je geweten laat je toch ook niet helemaal los. Dan denk je erover na, ik heb lelijke dingen over iemand gezegd die niet waar zijn. Of ik heb een hekel aan iemand, omdat hij beter is dan ik, omdat hij knapper is, omdat hij slimmer is, omdat hij misschien beter kan sporten. En dat veroorzaakt in je hart toch allerlei, zorgen. Daar lig je 's nachts wel eens van wakker, over te piekeren. En de Bijbel zegt, als je liefde hebt in je hart, dan verdwijnt je angst. Want liefde en angst, die passen niet bij elkaar. Angst over de dingen om je heen, die verdwijnt wanneer er liefde ontstaat. Kijk, het gekke is, als we bang zijn, dan gaan we allerlei maniertjes verzinnen om er vanaf te komen. Dan misschien wel naar een dokter, of misschien zeg je ouder van, joh, dan ga je schaapjes tellen als je s'avonds niet kan slapen, of weet ik veel. Wat andere dingen tellen, je geld, nou, dat heb je niet veel, hè. Allerlei maniertjes zoek je om van je angst af te komen. Maar weet je wat je nou zou moeten doen? Je zou op zoek moeten gaan hoe je liefde in je hart krijgt. Dan verdwijnt die angst. Nou, het fantastische is dat de Heere God en de Heer Jezus, die weten daar nou juist alles van. De Bijbel die vertelt toch veel over Gods liefde? En het gaat er vooral om in de Bijbel dat de Heer Jezus zoveel van ons houdt, dat hij voor ons is gekomen om te sterven. En dat hij gestorven is. En dat hij begraven is. Maar dat God hem ook weer levend gemaakt heeft. Dat hij opgestaan is uit de dood. Gods liefde. Als je ook een beetje met de Bijbel bezig gaat. Als je gaat luisteren naar al die dingen die daar staan geschreven. Wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hoe God met mensen omgaat. Wat Paulus of andere apostelen zeggen. Dan ga je langzaam maar zeker, stapje voor stapje, de liefde van God ontdekken. Het is misschien, een gek voorbeeld misschien, maar het is misschien net als een bloemetje dat zijn blaadjes dichtgevouwen heeft. En elk blaadje gaat heel langzaam open. Steeds als je weer wat van Gods liefde ontdekt, gaat een blaadje open. En uiteindelijk is het hele bloemetje open en ontdek je Gods hart van liefde. Zoals je het hart van het bloemetje ontdekt als de blaadjes open gaan. En misschien is het wel zo dat ieder blaadje van die bloem misschien een stukje verdriet is. Of een stukje tegenslag. Of een teleurstelling. Kan best. Maar als dan al die blaadjes open gegaan zijn en je ontdekt dat toch Gods liefde voor jou bestemd is, dan kan je misschien tot de ontdekking komen dat al die verdrietigheden, al die teleurstellingjes en ook al de fijne dingen, dat die ervoor bedoeld zijn dat jij dichter bij God gaat leven. En dat we mogen weten dat het lijden en het verdriet niets te maken heeft met het feit dat God niet meer van ons zou houden. Lijden en verdriet heeft niets te maken met een straf of zo. Het zijn dingen die gebeuren waardoor God ons toch ook weer probeert dicht bij hem te brengen. Hij heeft beloofd dat hij ons altijd lief heeft. Altijd. Er is nooit een moment, en God slaapt niet, net zoals wij. Dus zelfs als wij slapen, is God er om jou lief te hebben. Om ons heel dicht bij ons te zijn. En ons misschien wel te beschermen voor een boel dingen die we niet eens in de gaten hebben. Gods liefde is altijd bij ons. Want de Heer Jezus is voor altijd, één keer voor altijd voor ons gestorven. En daarom is Gods liefde voor altijd bij ons. En de apostel Paulus was er zo zeker van dat Gods liefde altijd bij hem was, dat hij niet meer bang was. Hij was nergens bang meer voor. Hij durfde overal te laten merken dat hij van de Heer Jezus was. En hij sprak over de Heer Jezus. Zelfs op plaatsen waar een heleboel wijze mensen waren, in Athene, daar durfde hij te spreken over de Heer Jezus. En ze luisterden naar hem, totdat hij zei dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat geloofden ze niet. En wij geloven dat wel, omdat God ons dat verteld heeft en omdat we God geloven. En Paulus had het niet zo makkelijk. Moet je je voorstellen, hij werd met de zweep geslagen op zijn blote rug. Ja, en niet één tikkie zo, maar wel 39 keer. En hij verdronk bijna een paar keer met een schipbreuk. Wat Ed meemaakt is maar een peulenschilletje. Stormen heeft hij meegemaakt op zee. En hij zat in donkere gevangenissen, waar geen lichtstraaltje binnenkwam. En soms dan bevrijdde God hem met een grote aardbeving. Ja, dat kunnen we lezen. Maar het is ook zo dat God hem wel eens lekker liet zitten. Een paar jaar lang zelfs. In Rome. Nou, zeg God, heb je een mooie tijd om allerlei brieven te schrijven. En die staan nou nog in de Bijbel. Dus, en Paulus wist dat God met al die dingen een bedoeling had. En Paulus, die behandelde mensen niet slecht die hem slecht behandelden. Helemaal niet. Want hij wist dat God er een bedoeling mee heeft. De meeste mensen in ons land hebben het heel goed. En die hebben lekker te eten. En ook al is er een crisis of zo, een heleboel mensen hebben er niks, merken er niks van. We hebben geld genoeg om lekker te eten. En we kunnen van alles en nog wat kopen die we fijn vinden. Dingetjes die we fijn vinden, computerspelletjes of zo. Maar Paulus had ontdekt dat honger en gevaar hem veel dichter bij God brachten dan de computerspelletjes. Nou ja, Paulus had geloof ik geen computerspelletjes. Maar misschien waren er andere spelletjes die hij had kunnen kopen. Maar Paulus zei, al die dingen zijn helemaal niet zo belangrijk. Je bent er maar uren en uren mee kwijt. En s'nachts slaap je er misschien niet van. Maar ik zie reclames op televisie van computerspelletjes. En dan zie ik de zwaarden en de werpsterren om je oren vliegen. En heeft dat nou te maken met Gods liefde? Nee, ik denk het niet. Paulus zegt, wanneer je dicht bij God wil zijn, dan moet je niet denken dat honger of moeilijkheden straf zijn van God. Nee, God gebruikt dat. Als jij zwak bent, dan is God er om jou kracht te geven. En Paulus had een heel groot geheim gehoord. Hij had gehoord dat God niet alleen maar nu van je houdt en je nu wil helpen, maar dat God ook een toekomst heeft waarin uiteindelijk iedereen gelukkig zal worden. Dat er, ja, we noemen dat wanneer de Heer komt om ons te roepen tot heerlijkheid. En misschien maken we dat wel mee, heel binnenkort, zou best kunnen. Maar dan niet alleen wij, maar ook iedereen die al overleden is en die gelovig is, zal daarbij horen. En dan gaan we met z'n allen tegelijk de Heer tegemoet. Paulus zegt ook dat we overwinnaars zijn. Hij zegt, we zijn meer dan overwinnaars. En daar staat een Grieks woord. En dat woord kennen jullie allemaal. Dat is het woord Nike. In het Grieks Nike. Nike is een sportmerk, geloof ik, hè? Het betekent dus overwinnen. En Nike heeft dat woordje geleend uit het Grieks om het als een merkje te maken. Overwinnen. Nou, hier staat een woord dat betekent nog iets meer dan overwinnen. Meer dan overwinnen betekent dat woordje. Paulus zegt dus eigenlijk, ik heb iets dat beter is dan Nike. En dat is ook zo. Veel beter dan Nike. Paulus zegt dat God ons alles geeft, veel betere spullen dan welke fabriek ook maar kan maken, om te overwinnen. Oh, om te overwinnen. En waar overwinnen we dan in? Nou, wat dacht je van de liefde? Wat dacht je ervan niet meer in angst te hoeven leven? Wat dacht je ervan dat God jou niet in de steek laat, ook al laat jij anderen wel in de steek? Zelfs als het eventjes moeilijk is of verdrietig, dan mogen we zeker weten dat God ervan afweet en er een bedoeling mee heeft. Gods liefde in ons hart zorgt ervoor dat we geen lafaards meer zijn. Dat we niet op de vlucht slaan als het even moeilijk wordt. Of dat we gaan liegen om er onderuit te komen. Omdat de mensen er niet achter komen dat we slechte dingen gedaan hebben. Dan ben je lafaard als je gaat liegen. Kom er eerlijk vooruit. God zegt, ook dan kan je op mij vertrouwen. Ook dan heb ik je lief. Zelfs als je een jokkebrok bent. Zelfs als je dingen doet waarvan je liever niet hebt dat andere mensen het weten. En als je daar inderdaad verdriet van hebt, dan ga je naar God toe. En dan praat je met God erover. Maar het is nog veel verstandiger om eerst eens even met je vader en moeder erover te praten. Want die heeft God je gegeven om juist alles met ze te delen. En alles tegen hun te vertellen wat je dwars zit of wat je moeilijk... in plaats van je te verstoppen in je kamer en het zelf maar uit te vechten. God houdt van je. En je ouders houden ook van je. En God heeft die gegeven dat je met hen die dingen kan delen. En als er ooit eens iemand is die jou bang maakt. En als er ooit eens iemand is die zegt, en als je dat durft te vertellen, dan doe ik je wat. Juist dan moet je naar je ouders gaan. Juist dan moet je het wel vertellen tegen ze. En dan moet je het zeggen wat er aan de hand is. En er niet mee blijven lopen en 's nachts niet kunnen slapen. En weet dan dat je het ook tegen de Heer Jezus mag vertellen. Paulus zegt dat God ons een superoverwinning gaat geven. Een meer dan overwinning, een superoverwinning. Nou, wat voor supporter ben jij? Als je van een voetbalclub supporter bent. Nou ja, moet ik over Sparta praten? Of, nee. Even niet. Een andere keer, als het weer beter gaat. Wat voor supporter ben je dan? Als het slecht gaat, ben je toch ook supporter? Nou, laten we maar over het Nederlands elftal praten. Hè? We gaan naar Afrika, geloof ik. Als ze winnen, heel de straat oranje. En als ze verliezen, rukken we alles uit de straat weer weg. Gordijnen worden weer normaal in plaats van oranje. Enzovoort. Nou, als je zo'n supporter bent, dan ben je allemaal een hele slechte supporter, vind ik. Zo is het ook met God. Je moet niet weglopen. Je moet niet meer denken van, ik wil er niks meer mee te maken hebben als het er even tegen zit. God gebruikt juist die dingen. En soms is het zo dat het net lijkt of God toestaat dat er eens een keer verloren wordt. Om het te gebruiken om te winnen. Kennen jullie de geschiedenis van David en Goliath? Ja, hè? Heb je vast wel over gehoord. Hè? Nou, daar stond die grote Goliath. Stond daar te vloeken en te schelden. En de Israëlieten uit te dagen. Ze waren allemaal zo'n beetje bang, weet je wel. Want die waren niet naar hun ouders gegaan om erover te praten. Die hadden niet met de Heere God erover gesproken. Dus die dachten, oh, die grote Goliath. Hoe moet dat nou? En daar komt David. Nou, het liedje zegt dat David maar klein was. Nou, daar geloof ik niks van. Nou, het was een flinke knul, want dan met een beer gevochten en met een leeuw gevochten. Nou, dat doe je niet als je zo'n ventje bent. Hè? Maar David was moedig, David was dapper. Want die kende God en die had de liefde van God in zijn hart. En daar ging David, zonder zwaard, zonder de helm op zijn hoofd, zonder van die grote metalen dingen om zijn lijf, die Goliath wel had. Ging hij daar met een slingertje. Nou ja, we kennen het verhaal. Het slingertje raakte het voorhoofd van Goliath, zat weer een piepklein gaatje. Ook toevallig, hè, dat hij precies door de piepkleine gaat. Zelfs steentjes doen wat God zegt. Kan je nagaan. Goliath had niet met God gerekend en David wel. De broers van David en zelfs de koning Saul, die had niet met God gerekend. Maar David heeft wel met God gerekend. En die was niet bang. Die ging erop af. En wat gebeurde er? Die reus viel neer op de grond en David pakte zijn grote zwaard, had hij twee handen van nodig misschien wel. En die hakte zijn hoofd eraf en weg. Nou, Goliath. Die zien we misschien ook nog wel eens terug hoor, maar dat was heel veel later. En wat gebeurde er toen? Toen maakten alle Filistijnen zich uit de voeten, want die waren hartstikke bang geworden. Die dachten, oh, als onze grote reus verslagen wordt. Nou, en de Israëlieten die kregen moed en die gingen achter die Filistijnen aan. En weet je dat God dat ook kan doen? Als we met hem rekening houden. Jezus. Onze Heer, die heeft alle boze grote reuzen verslagen die er maar te bedenken zijn. Machten, krachten, overheden, noemt Paulus dat. Alle dingen die jouw angst aan kunnen jagen. Zelfs de dood heeft hij overwonnen, want hij leeft. En met hem mogen wij weten dat ook voor ons de dood overwonnen wordt. En net als bij David, die voor Israël gewonnen heeft, zo heeft Jezus voor ons gewonnen. En daar mogen we moed van krijgen. We mogen weten dat hij in ons hart woont en ons lief heeft en dat we niet meer bang hoeven zijn. En dat zelfs de dood ons niet kan scheiden van de liefde van God. Dat mogen we zeker weten. God hield al van ons. Toen we nog niet eens geloofden. Toen we hem nog niet kenden. Toen we misschien nog wel dachten van, nou ja, heb ik niks mee te maken. Wil ik helemaal niet eens. God redde ons toen al. En hij redt ons nu elke dag van onze angst. En maakt ons moedig. Geeft ons, wat de Bijbel zegt, een geest van moed. En van gezond verstand. Dat we niet in paniek raken in allerlei emoties. Heel vaak worden we bang. Bijvoorbeeld voor de toekomst. We weten niet wat het brengen zal. En dan worden we onzeker en dan worden we bang. Dat hoeft toch helemaal niet. We weten zeker wat de toekomst brengt. God heeft ons lief. En hij zal ons geven een lichaam wat nooit meer sterven zal. Wat nooit meer verdriet zal hebben. Wat nooit meer pijn kent. En dat zal hij geven aan alle gelovigen. Zelfs die nu wel ziek zijn. En zelfs die al overleden zijn. En hoe mogen we dat laten zien? Paulus die kon dat heel goed vertellen. Nou, wij kunnen het misschien niet goed vertellen. Maar we mogen het laten zien door de dingen die we doen. Hè? Dat we niet meer jokken. Dat we niet meer liegen. Dat we ook geen trucjes meer uithalen. En net doen alsof we heel goed zijn terwijl we stiekem dingen doen. En dat we zonder al te veel mopperen gewoon eens dingen doen die we niet zo leuk vinden. Dat we anderen niet meer slecht behandelen. En we mogen zeker weten dat als we straks bij de Heer zijn, als Hij komt, dat we zullen delen in zijn superoverwinning over al die boze machten, over die reuzen zal ik maar zeggen, en over de dood. En weet je wat het fijn is? We zullen op hem lijken. Want Hij is de hoogste van iedereen in de hemelen en op aarde. En die Heer is voor ons gestorven. Je hoeft niet bang te zijn. Ja? We gaan met elkaar een lied zingen. Wat zullen we straks nog doen? Okay. Oh, die hebben we ook nog. Oh, dan gaan we nu met elkaar danken. En daarna, hoeveel coupletten is dat? Ik wandel met jullie tegen. Kunnen we 4 coupletten staan dan straks? Ja, hè, dat lukt wel, hè. Okay. We gaan nu eerst even danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hardop u mogen danken. En ik zeg misschien even danken, maar de hele dag door is het met u praten. U danken voor al datgene wat u geschonken heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat uw liefde juist speciaal voor ons bestemd is. Dat u zoveel om ons geeft. Dat u ons het geloof gegeven heeft om dat te mogen weten. En met dat geloof uw liefde in ons hart geschonken heeft. Om daarvan te genieten. En om al die angstige gedachten en omstandigheden aan te kunnen. En dank u wel, Vader, dat we weten mogen dat het alleen maar dingen zijn die u zult gebruiken om ons sterk te maken. Om ons dicht bij u te houden. En om te mogen weten dat u een geweldig plan heeft met ons en uiteindelijk met alle mensen en met heel de schepping. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u ons nooit meer ergens van voor zult straffen. Want u zegt, daar hebben we de Heer Jezus voor gezonden. Daar heeft hij voor geleden. En die straf die heeft hij gedragen voor ons. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen geloven en mogen weten, net als Paulus. En dat we, als het zo eens uitkomt, over de Heer Jezus mogen praten. Maar wat nog veel belangrijker is, dat we mogen leven zoals hij wil dat we leven. In liefde voor elkaar. Dank u voor in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar het slotlied zingen. En dat doen we staande. Dan is het tijd om weer naar huis te gaan. Maar we gaan niet alleen, dat hebben we gehoord. Jezus is met ons. Gods liefde is in ons hart. En we mogen hem danken en zeggen hem. De alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheden. Amen. Wel thuis.